Welkom bij SelfQuest, een zoektocht naar persoonlijk leiderschap. Mijn naam is Jeroen van Lierop en ik ben op een zoektocht naar wat persoonlijk leiderschap is en hoe je je persoonlijk leiderschap vorm, inhoud en invulling kunt geven. Iedere donderdag een nieuwe aflevering waarvan één keer per maand een interview met iemand die mij inspireert en waar ik absoluut meer van wil weten. Ik hoop dat het jou mag inspireren in jouw zoektocht naar jouw persoonlijk leiderschap, naar het aangaan van de reis in en met jezelf. De zoeken naar de persoonlijke groei en de zelfontwikkeling die in jou zit. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van SelfQuest. Interviewen vind ik echt heel erg leuk, omdat het altijd inspirerend is. Omdat het me altijd inzichten brengt die ik zelf niet eerder heb gehad of niet zo duidelijk heb gehad. Mensen vragen mogen stellen, met mensen na mogen denken over de belangrijke dingen rondom persoonlijk leiderschap, dat vind ik echt het meest mooie aan dat wat ik nu aan het doen ben. Het inspireert me iedere keer opnieuw om nieuwe stappen te leren en te maken. En ook in het interview van vandaag leer ik zoveel nieuwe dingen. Nieuwe inzichten en niet zozeer helemaal nieuw, maar het scherpt weer aan. Het laat weer zien waartoe wij met elkaar in staat zijn. Een interview vandaag met iemand die heel veel weet over persoonlijk leiderschap, een boek geschreven heeft over perceptie en al zijn hele leven bezig is met onderwijzen, aanleren en gedragsverandering. Het mag hopelijk weer een inspiratie zijn voor jou. Het gesprek vandaag met Marcel van der Loo.
Ik weet dat je zeker weet dat je iets zeker weet.
Wat is jouw volgende stap?
Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
Is het toeval of is het alertheid?
Lonkend perspectief van de perfecte zelf.
Stoppen met feedback geven.
Toeval, hoe doe je dat?
Wat is Berkman?
Wanneer is het moment daar?
Theoretiseerde manipulatie.
Maar juist hoe meer je weet, misschien wel hoe minder je weet.
Dat is een hele mooie. Is persoonlijk leiderschap een thema in jouw leven?
Ja, het wordt minder belangrijk, Jeroen.
Ja?
Ja, ja. Ik denk toch dat ik nu, ik inmiddels bijna 52 ben, dat ik inmiddels wel de stap voorbij persoonlijk leiderschap ben gekomen. Dat het niet meer alleen maar om mijn persoonlijk leiderschap gaat, maar ook over mijn rol en de positie die je inneemt ten opzichte van anderen. Als het gaat over leiding nemen over jezelf, maar ook over de verantwoordelijkheid van je daden en je acties naar anderen toe. Maar inderdaad, als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik daar inderdaad al vanaf de eerste stap in mijn werkende carrière, ben ik daar wel heel mooi mee geconfronteerd geweest. Van, oh ja, wacht eens even. Ik mag ook iets zelf doen en vinden en kijken en ervaren daarin. Dus jawel, ja, zeker, wel degelijk.
Laten we eens vasthouden wat dan de verandering is, maar laten we eens naar het begin kijken. Hè? Wat zijn dingen die jou daarin geholpen hebben? Of, ja. Of hoe heb je dingen aangepakt? Wat kun je je daar nog van wat wil je daarvan delen?
Nou, alles. Ik kan alles delen hoor. Er zijn zo'n paar van die momenten die, als je zo'n vraag stelt, die dan ja, heel spontaan bij me oploppen. Dat is de rol van toeval in je leven, in plaats van ook denken dat alles maar planbaar is en maakbaar. Mijn eerste werk, waar ik 12 jaar heb gewerkt, was bij de Weltegroep in Vessem. En daar ben ik eigenlijk via stom toeval terechtgekomen, maar misschien achteraf ook weer niet. Dus de rol van toeval, als het gaat over je weg vinden, zoeken, krijgen. En de personen die daarin dan op je pad komen. En dat je in de eerste fase ook als jonge persoon. Ik was net afgestudeerd als onderwijskundige. Dus ik dacht heel wat te kunnen, weet je wel. Ik had toch de universiteit gedaan. En daarvoor zelfs nog een hbo-opleiding. En dan kom je gewoon te werken tussen met mensen. En ik had het geluk dat ik... was ook wel spannend, want je komt van de universiteit en dan wordt ook verwacht van, hey, dan ga je ergens bij een groot bedrijf en dan ga je als onderwijskundige aan de slag waarin je lijn en strategie kunt uitzetten. Maar ik ontmoette Kees Welte en Kees is de broer van Jan Welte, die ik heel goed ken, want daar heb ik jarenlang naast gezeten bij Blaaskapel de Hosbengels. En Kees was net een opleiding en trainingsbureau begonnen voor de bancaire wereld. En ik zag nog een stageplek en Kees zag mij als presentator bij diezelfde blaaskapel tijdens het kerstconcert. En die zei van, goh, wie is dat, et cetera. En zo is dat begonnen. Dus mijn eerste schreden in werk zijn begonnen bij een heel klein bedrijf. Dus ik was de vierde destijds bij een organisatie. En het nadeel is dat er nog helemaal niks is waar je op kunt bouwen of op kunt je ervaring op kunt stoelen. Maar het fijne is dat je juist al je creativiteit en je ruimte kunt gebruiken om iets voor elkaar te krijgen. Dus dat is mijn eerste stap geweest daarin.
Ja. En daarmee ook een hele hoop ruimte om te leren.
Absoluut, absoluut. Ik herinner me ook, dat is ook zo'n hele mooie... hoe zeg je dat? Een hele mooie eerste teleurstelling of een confrontatie met de echte wereld. Ik ging samen met Kees naar een niet nader te noemen bank in het zuiden des lands, waarin wij waren gevraagd om een ontwikkelprogramma te maken rondom een bepaalde visie van die tijd. En dat hadden wij goed voorbereid en wij gingen dat presenteren daar aan twee mensen en ik kreeg echt de indruk van, volgens mij weten ze helemaal nog niet waar het over gaat. Dus wij stelden ook gewoon wat ontwikkelvragen van, hey, hebben jullie misschien daar en daar en daar gehad? En wat er toen gebeurde, aan de andere kant van de tafel, dat ze bijna ruzie kregen met elkaar. Van nee, dat is wel, dat is niet, dat wel. En ik ging echt naar buiten. En dan weet ik nog heel goed, ik zat bij Kees in de auto. Dat ik zei van, nou, wat is hier gebeurd? En toen zei hij ook die magische woorden van, ja, jongens, niet alles is niet alles wat blinkt aan de buitenkant is goud. En dat is gewoon de realiteit ook, dat veel mensen werken en zoekende zijn. Alleen, ik dacht, ik krijg te maken met een organisatie, die hebben het allemaal heel goed op de rit, is toch een bank. En ik ontdekte daar inderdaad van, oké. Okay. Dus het was een hele mooie les.
Ja. Ja. En wat deed dat met jou?
Het maakte me... onzeker, omdat ik ook niet per se wist van oké, wat nu? En ik realiseerde me daar ook dat de invloed en de rol die je zelf hebt als het gaat over dit soort processen in de interactie ook met die personen, misschien nog wel veel belangrijker is in de stukje beïnvloeden en helpen, beïnvloeden in de goede zin des woords, maar in het helpen ontwikkelen in plaats van wat je allemaal op papier verzint. Dus op papier hadden we een fantastisch stuk gemaakt. En we dachten, nou, dat kan. Maar het gaat dus inderdaad om, hoe krijg je dat dan bij mensen ergens tussen de oren? Hoe krijg je ze daarin mee? En dat was voor mij ook wel de eerste keer dat ik bij mezelf dacht van, oké. Naast dat je allemaal denkt te weten qua universitaire kennis over organisatieadvies, veranderkunde, opleidingspedagogiek, didactiek. Dat is allemaal heel mooi. Maar uiteindelijk gaat het er ook om hoe dat je dat contact maakt en hoe dat je dan met iemand daar in gesprek over raakt. En daar werd ik toen heel erg bewust van.
Dat is een mooie bewustwording. In hoeverre heeft dat daar dan al een ontwikkeling gekregen?
Nou, doordat ik doe zoals ik doe en zoals ik communiceer wat ik doe, dat ik... Een andere trainer destijds, die was net bij ons in dienst, ik mocht hem heel erg graag, die zei op een gegeven moment tegen mij, oh, ben je toch een arrogant mannetje? Volgens mij zei hij niet, je komt soms arrogant over, maar die kwam bij mij echt wel binnen van, hè, dat is helemaal niet mijn intentie. Maar blijkbaar doe ik iets waardoor ik dat zo ervaren word. Dus ik schrok daar enorm van. Dus de bewustwording van, oké, wacht eens even, met mijn onbewuste gedrag, dat ik hier dus blijkbaar ook meeneem naast mijn wetenschappelijke kennis, kom je ook op een bepaalde manier over.
Ja, neem je jezelf mee?
Ja, ja, ja. Ja, dat kom je, dat, en iedereen weet dat. Uiteraard, je neemt jezelf mee. Maar, en dat had ik vorige week ook nog. We hadden een conferentie met bestuurders voor het onderwijs. En we hadden een startopdracht. En die hebben allemaal best wel een scherp zelfinzicht. En ze hebben ook allemaal met Bergman gewerkt. Hè, dus ze weten echt wel hoe ze in elkaar zitten. En op het moment dat je daar, en dat valt me dan zo mooi op. Op het moment dat je daar met mensen over praat, dan zijn ze zich heel bewust van gedrag en van behoeftes en van interesses, et cetera. En zeggen ze dan, ja, klopt. En ik gaf ze een opdracht, een soort sorteeropdracht, waar ze dan met elkaar een slag in moeten. En dan gaan mensen gewoon aan het werk. En dan zie je ze gewoon allemaal weer terugvallen in hun onbewuste eigen patronen en hun eigen gedrag. En dat is zo mooi om te zien. Terwijl je, als je dat nu met, hè, we praten er nu over van hoe doe je dan? Ja, natuurlijk neem ik mezelf mee. Maar op het moment dat ik dus in die situatie zit, dan ben ik me dus niet meer zo bewust van het feit hoe dat ik mezelf meeneem. En dat is ook wel een mooie realiteit, denk ik.
Ja. 12 jaar bij Weltegroep gewerkt.
Ja, zoiets, ja.
Wat is het mooiste wat je daar hebt meegenomen?
Het mooiste wat ik daar mee heb genomen, dat is niet één, maar dat zijn er veel meer. De ongelooflijke netwerk wat ik daar heb mogen ontmoeten. De vrijheid en de autonomie, maar ook wel de verantwoordelijkheid die je kreeg als jong gastje. De buitenlandse trips met Arend van Dijk. We zijn naar Spanje gegaan, we zijn in Oostenrijk geweest, in Duitsland. Het netwerk, maar ook de ruimte om mezelf te ontwikkelen. Naast dat het gewoon ook een commerciële organisatie is die gewoon winst moet en wil en mag maken. Ja.
En dan komt er een nieuwe stap.
Ja, ja. Dan komt er een nieuwe stap.
En hoe ziet hij eruit?
Toen. Nou, ik merkte dat. Ik zeg nu ook wel eens: de grootste rem op de doorontwikkeling van organisaties is vaak de oprichter van de organisatie zelf. En dat vond ik op een gegeven moment ook dat Kees dat ook was, maar ik zelf ook. Als je 12 jaar ergens bij een organisatie werkt, en je bent vanaf, ik was de vierde en ik ging weg toen we met 1000 waren, dan behoor je ondanks je jonge leeftijd en behoor je bijna tot het meubilair. Dus ik was daar ook klaar. Ik had daar het gevoel dat ik klaar was. Dus dat was ook het moment waarop ik dacht van oké, next step.
Ja. Ja. En daar eens even induiken, hè? Want ik denk dat heel veel mensen op zo'n punt zitten dat ze moeten kiezen. Hè? Je zegt, ja. Ik voelde dat ik klaar was. Wat voelde je dan of wat merkte je dan? Of hoe uitte zich dat voor jou?
Wat minder energiek, wat minder gemotiveerd. Zo van, oké, we zitten lekker hier toch, hè? Weet je? Het gaat allemaal wel leuk. Maar dat je dan toch wel iets gaat missen van, ik wist nog niet, misschien nog eens niet zozeer dat ik het. Als ik nu mensen zelf begeleid in loopbaanadvies, dan zijn mensen ook vaak op zoek naar het goede moment om ergens weg te gaan. Zo van, ja, wanneer is het goede moment of wanneer is het moment daar? En ik merk, Jeroen, dat ik heb daar een andere visie op ontwikkeld. Ik heb zoiets van, het moment is er op het moment dat je er al jezelf over af begint te vragen van misschien.
Ja.
En ik merk nu bij veel volwassenen die ik begeleid als het gaat over loopbaanoriëntatie, loopbaanadvies. Er zijn maar twee momenten. Of je gaat iets te vroeg weg, of je gaat te laat weg. Maar het je op zoek gaan naar het juiste moment om weg te gaan, dat zou misschien heel mooi zijn, hè, in de balans en noem maar op. Maar feitelijk is het te vroeg of te laat. En voor mij toen was het te laat.
Ja, ik ben te laat gegaan?
Jawel, ja? Jawel. Ja, ik had wel, ik had misschien een week eerder mogen gaan.
Een week, ja.
Ja. Nee, wel wat eerder. Maar ja, inderdaad, dat was toen, het was achteraf te laat. Had wat eerder gemogen.
Ja. Ja. Wat zegt dat over jou?
Ik heb geen idee, ja.
Ja, maar is het loyaliteit of was het angst voor het onbekende? Dat is een heel groot woord, maar in ieder geval... Hè,
ja. Ik denk alles wel een beetje, ja. Ja, ja. We waren, Ellen en ik waren in verwachting van onze derde. Dus ja, hè, dat was ook al zoiets van het gevoel van, van een grote... En dat is ook wat ik mooi heb meegenomen van een doorontwikkeling van de organisatie van klein naar groot. In het begin heb je hele gedreven, gemotiveerde mensen die echt komen werken vanuit een gevoel van, ik wil hier echt aan bijdragen. Maar hoe groter je wordt als organisatie, krijg je ook andere mensen. En die komen bij je werken omdat ze wel een heel mooie organisatie vinden. Dus die komen veel meer bij je werken voor de mogelijkheden die je biedt. En misschien wat minder vanuit de werkelijk intrinsieke beleving daarin. En dat was... dus ik wilde gewoon weer terug naar die intrinsieke beleving. Van waar zit mijn kern? Waar word ik gelukkig van? En waar haal ik mijn energie uit? Ja.
En die vond je toen in?
Meerkat, ja. Gewoon een hele kleine organisatie met drie, op dat moment drie hele eigenwijze, nog steeds drie eigenwijze ondernemende organisatieadviseurs / trainers / mensen die heel creatief, vrij en ongedwongen met elkaar hele fantastische mooie dingen doen.
Jij was nummer vier.
Ik was, ja, technisch gezien was ik nummer vier. Ja, toen, klopt. Ja,
ja, nee, hoor je bij die drie eigenwijze mensen? Dat was
nee,
eigenlijk de vraag.
Ja. Ik denk als je het aan de ander vraagt, dat ze zeker dat zullen beamen. Ja, zeker wel. Ja.
Waarom Meerkat?
Misschien ook wel de weg van de minste weerstand. Maar ik wilde niet, ik bedoel daarmee, ik kende ze al en ik vond dat ze hele goede dingen deed. Dus het was vanuit een inhoudelijke... Ja, poolfactor dat ik daar wel dacht van, hé, daar wil ik wel bij horen. Ja. Wat bedoel ik met de weg van de minste weerstand? Kijk, ik was bij Welte directeur opleidingen van 30 trainers. Nou ja, daar was ik veel te jong voor, joh. Maar ik vond het gaaf om te bouwen. En achteraf, ik dacht van, weet je, dat is leuk. Maar dan moet je ook geleiding geven, weet je wel. En dat had ik er niet bij verwacht. Ik dacht, mooi inhoudelijk bouwen. Maar nee, je moet dan ook geleiding geven. En daar kwam ik heel snel achter van, dat is het niet voor mij. Toen ben ik HR-adviseur geworden, want we waren zo snel gegroeid. En om daar sturing aan te geven. En dat vond ik leuk. Dat werk om organisaties richting te geven, te helpen bij de ontwikkeling vanuit een onderwijskundig perspectief, vanuit een HR-perspectief. En dat werk wilde ik gaan doen, dat wist ik zeker. En ik kreeg bij Meerkat ook alle ruimte van, jongen, als jij dat wil gaan doen, nou dan ga dat maar doen. Op die manier.
Ja. Dus eigenlijk de plek gevonden waar je door kon gaan met het werk wat je aan het doen was.
Ja. Dus dan de bagage meenemend vanuit die 12 jaar om nu dan naar en voor andere organisaties hetzelfde werk te gaan doen. Ja.
Ja, mooi. Mooi. Ja. En Meerkat, dat heb je hoe lang gedaan?
Dat is een goede vraag. De tijd gaat zo snel. Hè? Het voelt als een paar jaar, maar het zijn er echt wel ook weer... Isa is 13, dus dat zijn dan toch ook alweer 10, 11 jaar.
Ja. Wat is de ontwikkeling die je het meest doorgemaakt hebt in die tijd, als je daarop terugkijkt? Behalve dat je leeftijd gegroeid is.
Ja, weet je, alsof iets meest of iets minder veel is, hè? Het zijn allemaal kleine bouwsteentjes, denk ik, die bijdragen aan meer jezelf worden. Ja, want volgens mij ben ik alleen maar meer mezelf geworden, maar me wel beter bewust van mogelijke blinde vlekken of hoge verwachtingen ten aanzien van anderen en dus ook mezelf daarin. Ja. En ik denk die bewustwording daarvan en dan ook een stukje acceptatie daarvan en wellicht ook het ontwikkelen van wat stijlflexibiliteit, moet je mij horen zeggen, dat het leven makkelijker maakt. Ja, dus ook volgens mij is zo'n mooie uitspraak, het mooiste wat je kunt worden is jezelf, want de rest is al vergeven. En in dat kader is ook wel mooi, die wil ik ook nog wel graag noemen, hoor. Dat is Jan Zeewald, dat is ook altijd een hele mooie mentor voor mij geweest. De eerste paar jaren, dan wil je graag jezelf optrekken aan iemand waarvan je denkt, wauw, hè, dat is een mooi voorbeeld voor mij. Maar op een gegeven ogenblik is het voorbeeld ook klaar. En in het boekje Beer op de weg, spinsels in de hoofd, Beer op de weg, spinsels op je hoofd, volgens mij heet het. Daar staat ook ergens zo'n alinea over Boeddha. Dus Boeddha zegt ook, if you find Buddha on the road, then kill him. Met andere woorden, het is niet je voorbeeld, maar op een gegeven moment moet je gewoon zelf Boeddha worden en zijn. En dat is waar ik erg dankbaar voor ben in al die jaren, dat ik altijd die mensen heb gehad, waarvan ik gedacht had van, oké, daar kan ik me mooi aan optrekken. Maar op een gegeven moment ben je er ook mee klaar. Ja.
En dan zoek je nieuwe mensen?
Ja, ja, ja.
En is dat een bewust proces voor jou? Of is dat iets wat dan gebeurt? Onbewust overkomt? Of hoe je dat dan ook omschrijft?
Ik kan nu heel professioneel overkomen zeggen dat het allemaal heel bewust is. En dat het allemaal heel wel overwogen stappen zijn natuurlijk. Hè, want daarmee kom je heel professioneel over. Nee, ik geloof daar echt wel in het toeval ook wel. En als je maar bewust bent van op een of andere manier van de signalen of van de dingetjes die gebeuren, dan ben ik denk ik meer een type die gewoon de zaken laat gebeuren en daar maar op reageer in plaats van dat ik dan ook nu wil pretenderen dat mijn professionele ontwikkelpad altijd maar heel een stap van hele gerichte acties is geweest. Ja.
Nee, ik hoor je dat nu twee keer zeggen, dat is toeval geweest. Hè? En ik geloof daar toch iets minder in dan dat jij dat nu omschrijft. Dus mijn vraag zou dan zijn, is het toeval of is het alertheid?
Alertheid is een staat die ik vanuit mezelf kan activeren. Maar wat er dan vervolgens ook gebeurt, dat is denk ik ook wel voor een stukje beïnvloedbaar, maar ook wel voor een stukje synchroniciteit of toeval.
Ja. Nou ja, kijk, ik ga niet zeggen dat alles maakbaar is, want daar geloof ik ook niet in. Maar ik denk dat iedereen heel veel kansen voorbij ziet komen er kansen voorbij komen. Ja. En jouw alertheid, of je gevoeligheid, of hoe je het dan ook omschrijft, maakt dat je op zo'n trein springt, ja of nee.
Ja, ja. Ik denk dat heel mooi is samengevat, Jeroen. Ja. Ja. Dus dat die alertheid van invloed op het toeval.
Ja.
Ja. Of zoals Paul Leakins, ooit mijn NLP-leraar in het ver verleden, het boekje heeft geschreven, toeval, hoe doe je dat?
Ja. Oh, dat is een hele mooie. Ja. Ja, toeval bestaat niet, is een opmerking die ik ook wel regelmatig gemaakt heb. Daar ben ik iets minder van ondertussen. Maar goed, ja, hoe dat dan wel en precies.
Ja.
Daar kunnen we nog uren over praten.
Wel, ja. Ja. Ja.
Mooi. Ja. Laten we even naar de volgende stap in je carrière gaan. En dat is volgens mij waar je nu zit.
Ja.
Directeur Birkman Nederland.
Ja. Ja.
Ja. Wil je daar eens over vertellen?
Ja, zeker wel. Misschien is de afgelopen 20 jaar is de rode draad in mijn professionele leven, naast inhoudelijke kennis, het instrument de Birkman-methode geweest. En destijds ben ik op het spoor gezet door Rob Blomme. En Rob volgde mij op als directeur opleiding en trainingen bij Welte. Hij zei, Marcel, je moet eens naar de Birkman-methode gaan kijken. En ik was op dat moment, goed, ik ben onderwijskundige, dus ik ben heel kritisch op de instrumenten die ik gebruik. En ik zei, oh Rob, alsjeblieft, daar hebben we weer zo'n instrument. Weet je wel, het is toch, er is zoveel rommel. Nou, zegt hij, Birkman is anders. Ga er eens naar kijken. Ik zei, oké. Nou, dan ben ik in contact gewoon met Jan Brandenburg. En op die manier in de methodiek gedoken, in de achtergronden. En sindsdien werken wij bij Meerkat, hè, we werken er heel consequent mee. En ik ben dus ook 20 jaar lang geschoold geworden door Jan Brandenburg als de Birkman-man van Nederland. En altijd heel fijn en prettig en verdieping en noem maar op. Maar Jan werd ouder en Jan ging op zoek naar een opvolger. En zodoende kwamen we in gesprek in 2016 over de opvolging, de mogelijke opvolging. En dat is ook wel zo'n voorbeeld dat je de mensen die je tegenkomt, waar je altijd toch wel veel van hebt geleerd, of soms tegenop kijkt ook, zoals ze dat toch voor elkaar hebben gekregen, die dan in één keer aan jou vragen van, zou het niks voor jou zijn? waarop ze ook de laatste keer in Amerika zeiden van, oh, okay, you've got great shoes to fill. Zo van, ja, dat realiseerde ik me ook wel. Dus na een aantal hele leuke gesprekken en ook een aantal niet leuke gesprekken, want ik werd echt wel uitgedaagd om van, ben je wel in staat om mijn kindje over te nemen? Zijn we daar fantastisch uitgekomen samen. En ben ik inderdaad verantwoordelijk voor al hetgeen wat Berkman heet in Nederland. En begeleid ik alle Berkman professionals nu, leid ik ze op en help ik ze bij vraagstukken. En ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit en de vertaling van het instrument.
Ja.
Dus dat is, dat is nu mijn huidige rol. Ja.
Wat is Berkman?
Dat is een goede vraag. Berkman is een methode die inzicht geeft in... Laat ik anders beginnen. Die mensen antwoord geven op de vraag, vertel eens, wie ben jij? En dan niet, het is geen persoonlijkheidsinstrument op identiteitsniveau, maar het helpt wel om, van, hoe zit je in elkaar? Hoe doe je? Waar zit juist, het is vanuit de positieve psychologie ontwikkeld, dus sterke puntenbenadering. Dat is vraag 1 waarop ze dus mensen antwoord krijgen. De tweede deelvraag waarop ze antwoord krijgen is van, waar krijg je energie van? Dus meer taakgericht. En welke activiteiten kosten je wat meer energie? Dus ook, dat is automatisch, hoort erbij. Maar, en dat vond ik het unieke van deze methode, hij geeft ook inzicht op de vraag, die derde vraag, die namelijk organisaties ook vaak stellen, van, ja, Jeroen, wat heb je van ons nodig om de beste versie van jou te kunnen laten zien? Heb je veel leiding nodig of weinig? Heb je veel sturing? Heb je veel structuur? Heb je veel afwisseling of juist focus? Hij geeft mensen daar antwoord op. Dus die drie deelvragen, dat is als het ware waar de Berkman methode mensen in helpt om daar een scherp antwoord op te krijgen.
Ja.
Ja.
We kunnen nog heel lang de methode induiken, maar laten we hem eens klein maken. Ik heb hem gedaan, jij hebt hem gedaan. Ik ben ondertussen ook bezig met Berkman. Hoe heeft hij jou geholpen?
Hij heeft mij geholpen omdat ik daardoor in één keer... antwoord kreeg op mijn vraag waarom ik altijd potverdikkie zo die lat zo hoog leg als het gaat over sociale verwachtingen, over sociale verbindingen, waarom ik de lat over groepen zo hoog leg, dat is 1. En, het is wel leuk dat bruggetje, want die kan ik nu terugmaken naar Theo van Wijngaarden toen, dat hij tegen mij zei, wat ben je toch een arrogant mannetje? Want hij komt omdat ik heel direct communiceer en heel nuchter, en ik... Mijn beeld is, dat doet toch iedereen? Iedereen is heel direct en iedereen is heel nuchter. Dus ja, en ik snapte toen in één keer van, wacht eens even. De wereld zit dus anders in elkaar dan dat ik denk dat die in elkaar zit. En dat inzicht, en volgens mij zegt Roger het ook heel mooi, if you get a proper perspective of your perceptions, you will be surprised how many other things fall into place. Dat is het, dat is het.
Ja.
Dus die blinde vlekken of verkeerde verwachtingen en dat je dan ook, dan word je meer handelingsbewust en handelingsbekwaam van oké, wat daarmee te doen. Ja,
ja ik heb hem in 2007 gedaan en het verbaast me tot op de dag van vandaag hoeveel ik nu nog daaruit kan halen.
Ja.
En ja. Hoe dat een soort toch van levend document is voor mij. Met nieuwe inzichten weer. En mijn nieuwste inzicht is dat ik geen... Het is niet dat ik geen feedback wil geven. Maar ik ben gewoon voorzichtig in mijn communicatie.
Ja.
Ik ben
ja.
Veel minder directief dan, dan dat ik misschien ook in mijn assertiviteit... Want ik geef mijn mening wel.
Ja.
Maar ik zal wel voorzichtig zijn naar mensen toe.
Ja. Mooi, hè?
Ja.
Maar dat wat je nu zegt, eigenlijk de eerste twee zinnen... dat je nu nog steeds veel informatie haalt uit gewoon een goede methode die een goede spiegel voorhoudt over jezelf. Dat is ook nu wel meteen voor mij de uitdaging als directeur van Berkman Nederland, omdat ik... kijk, Berkman is geen doel, het is een middel. Dus je gebruikt het ergens bij coaching of bij training, noem maar op. Maar wat ik dan zo jammer vind nu, is dat... Als die mooie methode tijdens die coaching en die training zoveel impact heeft gehad, die medewerker gaat terug naar de werkpraktijk en dan verdwijnt dat mooie rapport verdwijnt ergens in de kast of in de la of nog erger in de shredder. Maar dat is zo jammer, want juist op situaties waarin de druk wat groter wordt, zou het heel nuttig zijn om dat er nog eens bij te pakken en te kijken, oh, wacht eens even. Waar zit het hem in? Ja. Mijn basisstelling nu is ook geworden, en ik weet niet of dat nu te ver gaat voor deze podcast, en misschien wat provocerend is, maar iedere externalisatie van mijn stressgedrag, dus al het wijzen naar anderen, is alleen maar een indicatie dat een ander iets doet wat niet mijn behoefte is. En wijzen naar anderen, dat zie je in organisaties veel. Van ik heb een rotmanager of ik heb een klote collega. Dat is allemaal externalisatie. Maar het is veel nuttiger en opbouwender en minder polariserend in de communicatie op het moment dat je leert verwoorden. Hey, ik heb meer dit nodig, manager. Dit is mijn behoefte in plaats van dat ik iets van jou ga vinden op het moment dat jij het niet doet. Dus mijn absolute missie nu ook met Werkman Nederland is dat we echt organisaties willen helpen om in die, en dat zijn dan van die mooie HR hype termen, employee journey of in die hele medewerkersreis, om daar dit instrument en deze methode als basis en als onderlegger te gebruiken.
Ja. Ja, mensen die mijn podcast luisteren weten dat ik het hier helemaal mee eens ben, want ik zeg al, we moeten stoppen met feedback geven.
Stoppen met feedback geven, ja.
Ja, want weet je, feedback gaat altijd, als ik tegen jou zeg dat jij iets moet doen, of niet moet doen, gaat het altijd over mij.
Ja, er zit altijd iets van mijn percepties over wat ik verwacht van jou in. Ja, ook hoe objectief. Kijk, en de structuur van feedback is wel oké, want ik moet hem heel objectief op basis van het gedrag teruggeven. En vervolgens mag ik aangeven hoe dat over mij overkomt.
Ja.
En hoe dat op mij overkomt, daar zit expliciet al in, ik heb misschien een andere behoefte, Jeroen van Lierop. En jouw specifieke gedrag, dat stoort mij een beetje. Ja. Sorry, daar heb ik een beetje last van. Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens. Feedback moeten we heel gauw mee stoppen in deze wereld.
Ja.
En 360 graden feedback methodiek ook.
Zeker, ja. Getheoretiseerde manipulatie.
Ja, maar we gebruiken het in organisaties omdat we daarmee de illusie willen wekken dat daarmee de communicatie dus objectief is en dat het dus wel degelijk iets zegt waar jij iets mee moet. Dat klopt wel, maar de vraag is of dat je je gedrag aan moet passen of dat je moet leren om je behoefte uit te dragen en aan te geven, weet je, als jij dit werkelijk van mij verwacht, dat is niet wat ik nodig heb. Nee. Laten we daar het gesprek over gaan hebben, wie zich aanpast.
Ja. Ja, dat is mooi. En we hebben het gesprek over waar mijn ontwikkeling zit en wat ik heb te doen. In plaats van jij moet iets aanpassen. Want het gaat precies over mij. En daarom geloof ik zo'n persoonlijk leiderschap. In de individuele psychologie van Alfred Adler. Je hebt aan jezelf te werken. Natuurlijk in dat grote geheel, maar aan jezelf.
Ja,
mooi. Dat is misschien ook een leuk bruggetje naar een boek wat je uiteindelijk ook geschreven hebt.
Ja.
Dat gaat over perceptie.
Ja, dat gaat over de perceptie.
Ja. Het heet De Perceptieparadox.
Ja, De Perceptieparadox. Veranderen voorbij het eigen perspectief. En je mag gerust weten dat dat voor mij een hele bevalling was. Laat ik het anders zeggen. Ik weet van mezelf dat ik het heel leuk vind om dit te doen. Te praten, te vertellen en daarin over in gesprek te gaan. En natuurlijk heeft denk ik iedere professional wel ergens het idee van, oh, wat zou het leuk zijn als ik een keer een boek uit zou brengen. Hè? Want dan hoor je er ook bij in deze wereld, hè, als je een boek schrijft. En ik was met Pascale van Goetem, wat ook een Berkman professional is, een zeer gewaardeerde Berkman professional. Maar Pascale is echt schrijfster ook. Zij heeft Macht aan de Aardige Mens geschreven en IJsverkoop aan Eskimo's en True Persuasion. Zij is beïnvloedingspsycholoog en stempatholoog. Dus we waren met elkaar in gesprek over de Berkman methode in waar zij dat inpast in haar werk. En zij zei tegen mij, oh Marcel, je moet een boek schrijven. Dat is zo interessant. Ik dacht, oh ja, dat is wel iets wat ik wil. Maar dat vind ik helemaal niet leuk. Dat vind ik echt helemaal niet leuk. Ik vind van mezelf dat ik goed kan schrijven, maar ik krijg er geen energie van. En dat weet ik al heel lang, omdat ik die Berkman methode doe. Dan zie je weer dat het dat is misschien toeval, Jeroen, maar daar geloven we allebei dan niet zozeer meer in. Dat patiënt ook zei van, ik ga je wel helpen. Ik denk, oh wauw. En dat was voor mij de stok achter de deur. Om eerst structuur te creëren, inhoud te gaan creëren. En dan ook gewoon bij jezelf te blijven. En een boek te creëren op de manier dat bij je past. Dus laat mij maar praten. En ik heb een fantastische ghostwriter, meer in de douche, gehad. Die dat voor mij allemaal heel mooi vertaalde. En allemaal omzette in tekst. En zo heb ik mijn eigen boek kunnen creëren. Ja,
ja, mooi is dat.
Ja, ja, daar ben ik ook wel erg trots op. Ja,
wat heb je daarin geleerd?
Dat ik niet 5 boeken ga schrijven. Nee, dat is flauwekul. Het is echt een bevalling. En niet de bevalling is misschien dan nog wel het makkelijkste. Maar juist de hele zwangerschap daar naartoe is een weg van doorzetten. Ja. Wat heb ik daarin geleerd? Dat ik... Ik heb geleerd dat als je een boek schrijft en je brengt het uit, dat dat zoiets is als van, hier is mijn kindje. En nu gaan andere mensen er iets van vinden. Dus die lezen dat en die vinden er iets van. Dat is eigenlijk niets anders dan dat ik het vertel en dat mensen er iets van vinden. Maar de dynamiek is anders. Dus ik vertel iets en dan kan ik ook heel snel daarop influencen. En even, ja, ik bedoel het zo of noem maar op. Maar op het moment dat je een boek schrijft en het staat op papier, dan is het, ja, dat is bijna niet discutabel over. Dan moet je alleen maar meer verantwoorden over van, sta je er werkelijk achter? En hoe kom je erbij dat je dit op die manier durft op te schrijven? En dat, gewoon kleur bekennen, ja. Dus dat heeft het mij wel geleerd, ja. Dus gewoon kleurbekende daarin. Wat vind je echt? Ja.
Ben je daar dan makkelijker in geworden? Gaat het je makkelijker af dan? Misschien is een betere vraag.
Nee, volgens mij ging het me... Nou, hè? Is toch wel een beetje... Ik heb laatst een hele leuke workshop gegeven over biasen. Als je dit zo aan mij vraagt, dan denk ik, ah, dit is echt wel een beetje die Dunning-Kruger bias. Hoe meer je weet, hoe met minder zelfvertrouwen je ja. zeker weet dat je iets zeker weet. Volgens mij speelt dat een beetje ook wel. Van ja, weet ik dingen zeker? Maar volgens mij ligt het allemaal wat subtieler dan dat ik misschien wel zeker weet dat ik het zeker weet. Hè, dus... Nu ik op zo'n leeftijd begin te komen, dat ik me ook wel, ja, ik ben Berkman Master, ik weet er veel van, ik heb ervaring, et cetera. Maar juist hoe meer je weet, misschien wel hoe minder je weet, ja. Dus ook zo'n vraag van, hè, waar ben je zeker drinken geworden? Dan denk ik, nou, moet dat dan? Is dat een logische ontwikkelstap?
Ja. Past dat dan bij de opmerking die je aan het begin maakt, waarin je zegt, ja... Persoonlijk leiderschap, ik kijk daar nu wat anders naar, ben meer met andere mensen bezig. Is dat de ontwikkeling die daar parallel aan loopt? Of is dat dezelfde ontwikkeling?
Dat loopt er parallel aan, omdat ik in de eerste fase... Ja, het systemische aspect... Kijk, op een gegeven moment vind ik ook dat je ergens kleur moet bekennen in de filosofieën die voor jou werkten en die je dan ook denkt dat die kunnen gaan helpen voor anderen. En ik ben daar ooit Marijke Spanjersberg in tegengekomen. En ik heb met haar de methodiek van het systemisch denken, ik heb bij haar de training gevolgd. En voor mij is persoonlijk leiderschap... Kijk, alleen het woord al, leiderschap, lijkt meer een statisch gemaakt werkwoord. Het is het schap wat je... Hè? Maar dat is het niet. Het is niet zo dat je een opleiding kunt volgen en dat je dan persoonlijk leider bent. Of dat je een boek leest en dat je dan bent. Of dat je een training volgt bij een hele dure organisatie. Het enige wat je daarin helpt, is dat je daardoor meer kennis en ervaring krijgt en wellicht iets meer voorspellende waarde omtrent zaken. Maar voor mij is de rol van de persoon en de dynamiek waarin de persoon zich dan ook bevindt, van veel grotere cruciale doorslaggevende waarde als het gaat over leiderschap, dan de boeken en de kennis die je allemaal hebt omtrent leiderschap. Dus ik zal proberen samen te vatten, Jeroen, is dat ik zie het echt als een dynamiek. En iedere dag is de dynamiek anders. En ik probeer juist leiders wat minder bewust te maken van hun formele rol die ze hebben en daarmee denken dat ze dus ook alle kennis en wetenschap en vaardigheden in huis moeten hebben. Want ik ben nu eenmaal leider. Ben je gek? Je zit toevallig op een positie waarop je hebt gesolliciteerd en iedere dag krijg je alle shit van de organisatie en ziet allemaal maar op te lossen. Dus ook zo'n term waar ik enorm van hou als het gaat over werken met organisaties, is werk aan die, wat is jullie verandergeloof? Hoe kijken jullie aan tegen ontwikkelen, tegen transitie, tegen innovatie? Hoe kijken jullie daar tegenaan? In plaats van, we doen het maar even met elkaar, weet je wel?
Ja, dat is mooi.
Ja.
Je zei het straks al, 52.
Ja.
Ja.
In september, hè?
Ja, in september. Ja. Ja. Nog een paar stappen te gaan of is het een beetje klaar?
Nee, we zijn nog zeker niet klaar. Ik denk dat we in de rol, ik heb een paar stappen nu in de afgelopen jaren mogen en ook moeten zetten, want ik heb afscheid moeten nemen van Jan. Zowel als maatje in mijn organisatie, als mede-directeur destijds, maar ook Jan is helaas overleden. Dus ik sta er nu alleen voor. Maar ik had ook echt wel die eerste paar jaren nodig om mijn eigen ding daarin te vinden. Je bent 20 jaar opgeleid door Jan. En, dus, en dan in één keer, moet ik dat gaan doen, hè? Vanuit mijn persoonlijk leiderschap. Nou, forget it. Het is gewoon iedere dag weer aanpakken en jezelf daarin vinden. En ook vanuit de overtuiging, ik doe het op mijn manier. En ik hoef het niet te doen zoals iemand anders het van mij verwacht. En dat mag ook daarin. En dat is die fase heb ik gevoelsmatig nu wel achter de rug, denk ik. Hè? En nu is het... Kijk, in die 20 jaar dat ik met deze methode werk, heb ik nooit als wetenschappelijk ontwikkelde persoon gedacht, het is onzin of... Het is een leuke methode, maar het is niet waar. En ieder gesprek wat je met iemand hebt, als het gaat over de terugkoppeling, word je alleen maar bevestigd van, oké, hey, wauw, het voelt als een cadeautje. Maar die Berkman-methode, ook waar ik 20 jaar tegenaan liep, overal waar je dat vertelde in organisaties, van ja, ik werk met de Berkman-methode, was de standaardopmerking, de wat? Nooit van gehoord. Ze kennen wel allemaal DISC en Insights en MBTI en noem maar op. Al dat soort andere toolings. En, dus we hebben, er is werk aan de winkel. Er is werk aan de winkel als het gaat over de bekendheid. De bekendheid vanuit de inhoud en vanuit de kracht. En dat is echt de volgende stap. Dat is de volgende stap. En we worden gelukkig nu maatschappelijk ook wel geholpen doordat er steeds meer kritiek komt op methoden en instrumenten. Mijn kritiek op veel HR-managers is ook dat ze gewoon met de hypes van de dag meegaan. Dus er komt iemand met een leuke theorie en die vertelt enthousiast en dan, oh, dat is leuk om wel eens te proberen. Dan denk ik, potverdikkie, word eens wat kritischer op de instrumenten die je gebruikt. Ja. En ga eens wat beter nadenken over wat je echt wil in plaats van alleen maar weer iets nieuws, weet je wel. En die balans tussen een stukje bekendheid en de kwaliteit van het instrument en de waarde, dat is de volgende stap waaraan we werken.
Ja. En de ontwikkeling die jij zelf door gaat maken, wat is jouw volgende stap?
Mijn volgende stap? Laat ik dat maar eens even over aan toeval.
We gaan richting het einde. En richting het einde doen we nog een paar dingen. En dat is eerst de vraag van mijn vorige gast, Marita van Os.
Ja.
Die is alweer een tijdje geleden, want interview staat even niet in mijn tijdspannen. Maar haar vraag was: wie of wat moet je ontrouw zijn om voluit te kunnen leven?
Je moet ontrouw zijn om voluit te kunnen leven. Het lonkend perspectief van de perfecte zelf.
Dat is een hele mooie.
Ja. Het is goed zoals het is. Ja. Ik merk in al het werk wat ik doe, het gaat over acceptatie van het is oké. Je bent zoals je bent, je doet zoals je doet. Dus je moet vooral niet ontrouw zijn aan jezelf. Je moet ontrouw zijn aan het idee, ik moet verbeteren om nog beter, weet je wel. Er moet ergens nog een betere versie zijn van mezelf. Je leert werken aan veel meer de acceptatie. En het. Een Amsterdamse fysiotherapeut, Jeroen, zei ooit tegen mij, persoonlijk leiderschap is dat je, dat is een hele mooie plastische omschrijving, Je op je lichaam, je moet je lichaam ontdekken, maar op dat lichaam zitten allemaal knopjes. En de hele dag door, iedereen had natuurlijk knopjes in. Dus stap 1 is ontdekken, welke knopjes heb ik überhaupt? En stap 2 is, wat is mijn reactie als iemand een knopje induwt? En heb ik dan mijn reactie onder controle? Schiet ik in de stress of juist denk ik oké aan mijn controle? En dat is natuurlijk wel een leerpunt wat we allemaal, waar we allemaal keihard, ik ook, en nog iedere dag aan mogen en kunnen werken.
Ja, mooi. Ja, ontrouw zijn aan het lonkend perspectief van perfect zijn.
Ja, als ik het in mijn boek had moeten opschrijven, dan had ik het niet verzonnen. Maar als ik nu, mag vertellen, dan rolt het er zo uit.
Ja. Ik ga er eens op kouwen, want het is een hele mooie. Het is een hele mooie, dankjewel. Ja, we hebben het over jouw boek gehad, hè, De Perceptieparadox. Is er nog een ander boek waarvan je zegt, dat heeft me echt wel geïnspireerd? Dat is nog zo'n boek wat echt bovenop mijn stapel ligt van boeken die mij geïnspireerd hebben.
Ja, Siske en Wiske en de Dulle Griet.
Zeker.
Zeker, als eerste. Maar als goede tweede, Ons Onfeilbare Denken van Daniel Kahneman. Ja, wetenschapper, eigenlijk vanuit de economie, maar die de Nobelprijs voor de Nobel, heeft de Nobelprijs gewonnen. Ja, dat weet ik nu even niet meer welke dat was.
Ik weet het ook niet welke, maar hij heeft inderdaad
rondom het stukje psychologie.
Ja, ik weet het ook niet.
Ja. Maar goed, hij heeft dus impact gehad en fantastisch. Fantastisch boek.
Ja. En inderdaad heel verbazingwekkend hoe, vuilbaar het eigenlijk
zeker,
wel is.
Ja,
heel mooi boek. We gaan hem noteren in de kast. Kijk op mijn website voor meer informatie. www.jeroenvollieren.nl. Informatie over Marcel te vinden. Linkjes naar verschillende dingen die we vandaag besproken hebben. Onder andere zijn boek en de website. Brengt mij naar de laatste vraag, Marcel. Wat moet er nog gezegd worden?
Wat moet er nog gezegd worden? God, die had je me wel eens mogen voorbereiden. Wat moet er nog gezegd worden? Niets. Nee. Geniet van elkaar. Ik hoop snel op vrede tussen die twee strijdende partijen in het oosten van Europa. En verminder polarisatie en hou van elkaar en ben lief. Ja.
Dat is heel mooi. Dankjewel. Namaste. Dit was SelfQuest. Ik hoop dat het je mag inspireren tot nieuwe actie. Veranderen komt door doen, niet door denken. Als je hem waardevol vond, laat even een review achter. Daar help je me enorm mee. Of reageer via mijn socials. @MrPersonalLeadership op Instagram. En Jeroen van Lierop, mijn naam, op LinkedIn.
Kijk op mijn website voor mijn e-book Meer Energie voor Jou als je geholpen wil worden met meer energie. En natuurlijk volgende week weer een nieuwe self-quest. En weet, dit is teamwork. Dankjewel Lize, Najesda, Jasmijn, Graciella, Ramona en Boy voor jullie steun en werk aan deze aflevering. Namaste.